Onderweg, jaargang 2, nummer 13, 25 juni 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Jezus in je hart, dat past toch nooit? Thema, autisme, geloof en kerk. Artikel 1, Jeffrey, Marjolein en Tim door Peter Hommes. Artikel 2, in beeld, Arco van Bergen. Artikel 3, praktijklokaal. Artikel 4, thema, opinie. Autisme, geloof en kerk, een moeizame combinatie? Door Femmeke van den Berg en Hanneke Schaap-Jonker. Artikel 5, thema, ga iemand met autisme niet pamperen? Door Gerrie Bos Kaptein. Artikel 6, redactioneel, fusie, door Ad de Boer. Artikel 7, thema, geef mij maar een preek met 3 punten, door Helene Sietsma van Loo. Artikel 8, nieuws. Artikel 9, bijbelstudie, zingen en profeteren, door Erik de Boer. Artikel 10, woordzoeker, stenen van herinnering, door Karel Smouter. Artikel 11, column, missionaire verantwoordelijkheid, door Eline de Bo. Artikel 12, missionair. Sleutel van het Koninkrijk zijn, door Peter Wieringa. Artikel 13, stimulans. Artikel 14, jeugdwerk. Nabijheid en afstand, door Paul Smit. Artikel 15, wandelen met God. Pleiten voor schuldenaars, door Peter Strating. Artikel 16, column. Geloof begint bij jou, door Maarten Verkerk. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres Het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851. Zaandam Hendrik in Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast thema-artikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft 1 niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema. Jeffrey, Marjolein en Tim. Jeffrey, 38, is lid van een leuke gemeente. Naar de kring gaan doet hij niet. Daar wordt tegenwoordig vooral gesproken over het persoonlijke geloof en daar kan Jeffrey niet veel mee. De kerkdiensten vindt hij fijn. Het is wel vervelend dat er de laatste tijd vaak wordt afgeweken van de liturgie zoals die op de beamer staat. De dominee heeft veel spontane invallen. Dat hoeft van Jeffrey niet zo. Aan de preek heeft hij soms veel, soms weinig. Het hangt ervan af welke dominee preekt en of er een duidelijke structuur in de preek zit. Het liefst een paar duidelijke punten. Daar kan hij wat mee. Jeffrey heeft een goede baan en is getrouwd met Marjolein. Samen hebben ze een zoontje, Tim. Bij Tim is onlangs vastgesteld dat hij een vorm van autisme heeft. En gaandeweg dat proces herkende Marjolein ook veel bij Jeffrey. Er viel veel op zijn plek. Ook Jeffrey blijkt een autisme-spectrumstoornis, ASS, te hebben. Aan de ene kant is dat vervelend, zo'n etiket. Aan de andere kant geeft het wel duidelijkheid over de dingen waar Jeffrey soms tegenaan loopt. Samen worstelen ze met deze nieuwe situatie. Marjolein voelt zich er eenzaam door. Met Jeffrey kan ze haar gevoelens moeilijk delen en ze schaamt zich ervoor om het te delen in de kerk. De mensen begrijpen het vaak niet. Jeffrey ziet er toch normaal uit? Hij is zelfs diaken geweest. En Tim is gewoon een jongetje met een flinke gebruiksaanwijzing. Wat het doet met het gezin, daar kunnen maar weinig mensen zich iets bij voorstellen. Er zijn veel gemeenteleden, zoals Jeffrey, Marjolein en Tim. Om hen beter te begrijpen en als gemeenteleden om hen heen te staan, is dit nummer van Onderweg gemaakt. Autisme. Wat betekent dat voor je gezin, huwelijk en kerkelijke gemeente? Door Peter Hommes, GKV, hij is redacteur van Onderweg. Artikel 2 in beeld, Arco van Bergen. Leeftijd 53 jaar. Woonplaats Aalt, gemeente Zaltbommel. Kerkelijke gemeente, GKV De Ontmoeting in Zaltbommel. Gezinsomstandigheden, getrouwd met Mario. 4 kinderen, Willemien, Derk, Jolinde en Julia. Werk, docent godsdienst aan het Altena College te Sleeuwijk. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Ik ben opgegroeid in een gelovig gezin, maar zeker in de puberteit was ik daar niet erg mee bezig. God was voor mij meer een gewoonte op afstand. Toen ik een jaar of 18 was, overviel mij een gevoel van leegte. Ik had een lieve vriendin en volgde een prima opleiding, maar ik miste richting en doel in mijn leven. Dat was de eerste keer dat ik bewust aan God vroeg: vertelt u het dan maar, want ik weet het niet meer. Sindsdien groeide ik meer naar God toe en naar mijn ouders. Geduld is gelukkig één van de eigenschappen van onze goede God. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Psalm 62, vers 2 uit de NBG 51. David spreekt zichzelf hiertoe. De ene keer als constatering: de rust in mijn ziel is van God. De andere keer als inwendige aansporing: onrustige ziel, houd nu eens je mond en wees stil bij God. Ik herken dat balanceren tussen zekerheden en zoeken, tussen rust en onrust. In de harde werkelijkheid wijzen deze woorden de juiste houding: stil bij God. Wat doe je om gelukkig te zijn? Ik houd van mooie, basale dingen, van less is more, naar Mies van der Rohe. Een goed gesprek, op zoek naar de kern van de zaak, of een mooi ontworpen voorwerp of gebouw. Een krachtige structuur of verschijningsvorm die appelleert aan eerlijke, eenvoudige schoonheid. Als je toch iets maakt, kun je net zo goed mooi maken. En wat is je mooiste ervaring in de kerk? De stille week in mijn gemeente, die ik vorig jaar samen met mijn zoon verzorgd heb. Elke avond een half uur in de kerk samen zijn, om onder de indruk te komen van hoe God zich liet zien in het lijden van Jezus. Zoeken naar krachtige beelden en zeggingsvolle teksten om uit te spreken of naar te luisteren. Mooi. Waar voel jij je soms schuldig over? Het verspillen van tijd. Er zijn zoveel zinnige dingen te doen, te zeggen of te lezen, maar afleiding ligt altijd op de loer. Waarin moet de kerk jongeren meer betrekken? Waarin niet, zou ik zeggen. Als we jongeren zien als beginners in het geloof die vooral nog moeten leren, slaan we de plank mis. Jongeren hebben vaak verrassende inzichten en stellen goede vragen bij routinematige praktijken van ouderen. Paulus zegt niet voor niets tegen de Efeziërs dat we alle heiligen nodig hebben om echt zicht te krijgen op onze goede God. Wat doe jij om de schepping te beschermen? Afval scheiden. Als ik eerlijk ben, niet zoveel bijzonders. Welk tv-programma of welke serie zou je willen aanbevelen? Homeland of House of Cards vind ik leuk om te volgen, maar om die nu aan te bevelen, dat gaat me te ver. Artikel 3, praktijklokaal. Vertrouwensechtparen bij huwelijksproblemen. Wie kent niet de ervaring dat het bericht dat een echtpaar in de kerk gaat scheiden inslaat als een bom? Voor de gemeente is het een schok, maar vaak komt het ook voor de predikant, ouderlingen of pastorale werkers als een volslagen verrassing. Ze horen pas van de problemen als de breuk al vrijwel onherroepelijk is. Ook in de GKV Hardenberg-Baalderveld-Zuid loopt men er tegenaan dat huwelijksproblemen vaak al heel lang spelen voordat ze naar buiten komen. De echtgenoten worstelen er al een hele tijd mee, terwijl niemand in de gemeente daar weet van heeft. Mede daarom werd op 2-tal gemeentevergaderingen met de gemeente gesproken over huwelijk en echtscheiding. In vervolg daarop heeft de kerkenraad onlangs 2 echtparen in de gemeente bereid gevonden om als vertrouwensechtpaar beschikbaar te zijn voor mensen met huwelijksproblemen. De vertrouwensechtparen zelf omschrijven hun taak zo: houd de moeite niet voor jezelf als je er thuis niet meer over kunt praten. Voorkom dat je steeds verder uit elkaar groeit. Lucht je hart. Wij kunnen, als je dat wilt, je verder helpen zoeken naar goede hulpverleners. Ze zijn rechtstreeks te benaderen, als echtpaar of desgewenst alleen als man of vrouw. En willen een luisterend oor zijn voor mensen die op een vertrouwde plek, ze werken onder de voorwaarden van geheimhouding, hun verhaal willen doen. Met dit laagdrempelige aanbod wil de kerkenraad proactief bezig zijn, in plaats van alleen maar reactief. In dat proactieve beleid past ook het al bestaande aanbod van huwelijkscatechese aan jonge stellen met trouwplannen en van de pre-marriage course aan verloofden en de marriage course aan getrouwden. Webtips: www.premarriagecourse.nl, www.praktijkcentrum.org/artikelen, www.huwelijkstoerusting.gkv.nl. Zichtbare ouderlingen. Wie in het buitenland naar de kerk gaat, is het meestal wel gewend. Na afloop staat de voorganger bij de uitgang om iedereen te groeten. Zover gaan ze in GKV Kapellen aan de IJssel Zuidwest niet, maar voortaan zijn de voorganger en de ouderlingen wel direct na de morgendienst in de hal van de kerk te vinden. Daarmee wordt gebroken met de ook elders vaak voorkomende praktijk dat voorganger en dienstdoende kerkraadsleden na de dienst in de consistorie verdwijnen en pas weer tevoorschijn komen als de meeste mensen al weg zijn. Het motief voor deze verandering? Daar, in de hal van de kerk, is de ontmoeting. Daar wordt na de dienst de verbondenheid gedeeld, gesprekjes van meeleven, uitwisseling van hoe we in de dienst zijn aangesproken, afspraken voor diepere contact. Aldus dominee Rob Vreugdenheel. Na de middagdienst gebeurt het overigens niet. Dan gaan de ambtsdragers met elkaar in gebed, net als 's morgens voor de diensten. Toerusting ouderlingen. De taak van ouderlingen verandert. Zeker in gemeenten waar het pastoraat wordt gezien als iets wat je samen als gemeente doet en niet maar alleen als taak van de ouderlingen. In gemeenten waar het basispastoraat een taak is van alle gemeenteleden, richten ouderlingen zich meer op het bijzondere pastoraat. De kerkenraad van de GKV Hogeveen omschrijft dat zo: wanneer een gemeentelid twijfelt aan Gods genade en of daar zichtbaar buiten leeft, dan is de ondersteuning van een oudste gewenst. Deze verandering in de taak van een ouderling betekent ook dat het goed is om elkaar als ambtsdragers daarin toe te rusten. De kerkenraad van Hogeveen besloot om dat concreet inhoud te geven, en wel op 3 manieren. 4 van de 10 kerkenraadsvergaderingen per jaar zijn gewijd aan toerusting. Samen luisteren naar de stem van God en naar elkaar. En daarbij horen ook samen bidden en elkaar zegenen. Er komen 1-op-1 ontmoetingen voor persoonlijke toerusting, tussen een ouderling en een andere ouderling of de predikant. De ouderlingen van een cluster hebben dezelfde gesprekspartner. Vragen als: wat heb je nodig? Zit je nog lekker in je vel? Wat gaat goed? Waar loop je tegenaan? Staan tijdens deze ontmoetingen centraal. Via het clusteroverleg, de ouderlingen van een cluster en hun gesprekspartner ontmoeten elkaar om ook in dat verband voor elkaar te zorgen en bijzondere situaties te bespreken. Wijn of druivensap? In een aantal gemeenten speelt het op dit moment. Waarmee vul je de avondmaalsbekers? Met wijn of met druivensap? Of kunnen de avondmaalsgangers zelf kiezen? Dat laatste was tot nu toe het geval in bijvoorbeeld de NGK Leidse Rijn. Daar werden wijn en druivensap aangeboden in kleine bekertjes, maar vanaf nu alleen nog maar druivensap. Dat geeft meer duidelijkheid en doet niets af aan de betekenis van het sacrament, vinden ze. De GKV Groningen-Oost maakt een omgekeerde beweging. Daar werd jarenlang alleen druivensap aangeboden, maar gaan ze nu weer over op avondmaalswijn. Want sap mist volgens de Groningse Kerkenraad het feestelijke van wijn, waarover de Bijbel spreekt, bijvoorbeeld in het verhaal over de bruiloft in Kana. Voortaan zit er wijn in de avondmaalsbekers en zijn er kleine bekertjes met druivensap of wijn. In de GKV Heemse wordt voortaan ook de mogelijkheid geboden avondmaal te vieren met druivensap. Bij een viering aan tafel is het helder. 'S morgens wijn, 's middags druivensap. Bij een gaande viering worden beide aangeboden. Belangrijk punt is dat men niet wil dat de keuze voor druivensap stigmatiserend werkt voor gemeenteleden met een alcoholprobleem. Daarbij heeft de kerkenraad gebruik gemaakt van een reeks aandachtspunten van het steunpunt liturgie. De GKV Drachten-Nijega blijft bij het besluit om beide wijn en druivensap aan te bieden en wijst daarop dat het bij het avondmaal blijft gaan om de heerlijke, wonderlijke, liefdevolle, vergevende en genadig geschonken eenheid met Christus en met elkaar die we in deze heilige maaltijd mogen proeven. Webtip: www.steunpuntliturgie.gkv.nl/producten/notities. Artikel 4, thema, opinie. Autisme, geloof en kerk. Een moeizame combinatie, door Hanneke Schaap-Jonker en Femmeke van den Berg. Hanneke is psycholoog en theoloog en werkt als rector aan het Kennisinstituut Christelijke GGZ, KICG, een gezamenlijk initiatief van Elios en De Hoop, GGZ. Femmeke van den Berg is eveneens verbonden aan het KICG. Waarom moet ik wel bidden voor mijn brood, maar niet voor een koekje? Waarom vormen autisme, geloof en kerk vaak zo'n ingewikkelde combinatie? En hoe kunnen gemeenten mensen met een vorm van autisme tegemoetkomen in hun geloof en gemeenteleven? Sanne heeft PDD-NOS, een vorm van autisme. Vrienden heeft ze bijna niet. Sociale interactie is moeilijk voor haar. Sanne gelooft in God, maar vindt het moeilijk om haar geloof vorm te geven. Alleen al naar de kerk gaan is voor haar een grote hobbel. Op tijd komen is lastig, omdat ze moeite heeft met plannen en organiseren. Ze heeft het liefst dat het gaat als altijd. Door haar behoefte aan structuur raakt ze in paniek wanneer de liturgie verandert. Lang achter elkaar luisteren, zonder afgeleid te worden door allerlei prikkels, is een hele opgave. Daar komt bij dat ze de preek vaak niet begrijpt, omdat veel begrippen in de kerk te abstract voor haar zijn. Sanne wil graag doen wat God van haar vraagt. Ze is trouw in haar gebed en kan wel uit de voeten met de regels die bij het geloof horen. Maar een relatie met God hebben, eigenlijk weet ze niet goed hoe dat werkt. Ze heeft veel vragen, maar in de kerk spreekt ze bijna niemand. Over Jezus lopen. Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme. Autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS vormen samen de autisme-spectrumstoornissen, ASS. Hierbij is de informatieverwerking in de hersenen verstoord. Kinderen, jongeren en volwassenen met ASS hebben moeite om zintuigelijke prikkels te verwerken tot een samenhangend geheel. Dit heeft gevolgen voor hun manier van denken en waarnemen, cognitief-psychologische processen, en voor hun gedrag. Het heeft ook gevolgen voor de manier waarop ze geloven en deel uitmaken van de gemeente. Een van de psychologische processen waarmee mensen met ASS vaak moeite hebben, is samenhangend denken. Ze nemen in de eerste plaats losse details waar. Het is lastig voor hen om een totaalplaatje te zien. Daarnaast ervaren ze door de verstoorde informatieverwerking alle details en prikkels als even belangrijk. Dit maakt de wereld vaak erg ingewikkeld. Onder meer omdat het moeilijk is om overeenkomsten of verschillen tussen situaties te ontdekken. Ze kunnen hierdoor overgeneraliseren. Waarom moet ik wel bidden voor mijn brood, maar niet voor een koekje? Of ondergeneraliseren. Je zei alleen dat ik niet mocht praten in de kerk. Je zei niet dat ik niet mocht boeren. Moeite met samenhangend denken maakte de wereld verwarrend en onvoorspelbaar. Elk detail dat verandert betekent een compleet nieuwe situatie. Daarom hechten mensen met ASS aan vaste patronen en duidelijkheid. Dit kan zich uiten in rigide gedrag, een beperkte verbeelding en weerstand tegen veranderingen. Een verandering in de liturgie bijvoorbeeld tijdens een doopdienst kan hen onrustig en angstig maken. De moeite met samenhangend denken kan er ook voor zorgen dat ze bijbelteksten en preken niet goed kunnen verbinden met hun eigen leven. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat het verhaal van Abraham te maken heeft met ons, mensen, hier en nu, zoveel jaar later. Juist omdat er denkwerk gevraagd wordt dat het te maken heeft met generaliseren. De gedachtegang is, zoals God trouw was aan zijn belofte aan Abraham, zo is God ook nu trouw aan zijn woord, want God verandert nooit. Hij zal ook in mijn leven doen wat hij beloofd heeft. Maar deze lijn is voor mensen met ASS moeilijk te volgen. Communicatie en taal kunnen sowieso als een probleem ervaren worden, want ook voor taalbegrip zijn samenhang en het leggen van verbindingen nodig. Mensen met ASS nemen taal vaak letterlijk en concreet. Abstracte taal en symbooltaal zijn lastig te begrijpen. Maar juist in de kerk wordt deze taal vaak gebruikt. En denk daarbij dan niet alleen aan begrippen als wedergeboorte, verzoening, barmhartigheid of advent, maar ook aan uitspraken als in het geloof kun je bergen verzetten. Of Jezus zegt, ik ben de weg. Sanne zou dan concluderen, dus over Jezus kun je lopen. Een bak vol feiten. Zich inleven in anderen is het tweede proces dat problematisch is voor mensen met ASS, met gevolgen op veel terreinen van het leven. Relaties met mensen zijn per definitie onvoorspelbaar, waardoor sociale interacties vaak een probleem vormen. De moeite om zich in te leven in anderen versterkt dit probleem. Ook op geloofsgebied levert het moeilijkheden op. Bij bijbellezen is het lastig om je te verplaatsen in de beschreven personen. Zo is het voor iemand met ASS moeilijk om te begrijpen hoe de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon zich voelde om iets te beseffen van waarom Christus zijn leven voor ons wilde geven. Op gedragsniveau uit dit verstoorde proces zich regelmatig in één richting verkeer, het ontbreken van wederkerigheid in de relaties en het niet aanvoelen van wat andere mensen denken, voelen of willen. Hierdoor is het voor mensen met ASS niet gemakkelijk om contacten te krijgen binnen een kerkelijke gemeente. Velen voelen zich eenzaam in de kerk. Veel mensen met ASS hebben ook moeite met de affectieve kant van het geloof. In het dagelijkse leven is het al moeilijk om liefde of genegenheid van anderen te beantwoorden, laat staan als het gaat om God. Uit onderzoek blijkt dat het godsbeeld van mensen met ASS meer negatieve kenmerken heeft dan het godsbeeld van mensen zonder ASS, vooral naarmate ze meer angst ervaren in sociale interactie. Ze kunnen niet goed inschatten wat de ander van hen verwacht en zijn daardoor ook bang niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van God. Daarnaast ervaren ze afstand tussen God en hun leven, omdat ze hem niet goed tastbaar kunnen maken. De boodschap die ze in de kerk horen, kunnen ze moeilijk betrekken op zichzelf. Het geloof, of de Bijbel, is voor hen een bak vol feiten. Het derde proces dat vaak moeizaam verloopt bij mensen met ASS is het proces van plannen en organiseren. Dit beïnvloedt hun dagelijks leven en dus ook de praktische uitvoering van geloven. Eenvoudige dingen als op tijd in de kerk komen zijn ingewikkeld, omdat men blijft steken in de handelingen die eraan vooraf gaan, zoals nadenken over de kledingkeuze. Puur en eerlijk. Mensen met ASS hebben ook sterke persoonlijkheidskenmerken. Het hechten aan vaste patronen en duidelijkheid heeft positieve kanten, waar mensen zonder ASS van kunnen leren. De behoefte aan structuur werkt bijvoorbeeld door in hun geloofsleven. Door hun regelmaat komt stille tijd niet in het gedrang. Ze hebben vaak weinig moeite met het volgen van regels die samenhangen met het geloofsleven, omdat die structuur geven en verklaarbaar zijn. Rechtvaardigheid en trouw zijn een hoog goed, waardoor ze puur en eerlijk zijn en geen dubbele agenda hebben. Ook deze gevolgen van ASS voor het geloofs- en gemeenteleven mogen benoemd worden. Tegelijk is ieder mens uniek en zijn er dus ook tussen mensen met ASS verschillen in mogelijkheden en beperkingen. Maar de beperkingen mogen nooit het laatste woord hebben. Plussen en minnen. Als we de vragen over autisme binnen de gemeente doordenken, is het van belang dat we niet in praktische zaken blijven steken, maar ook op een fundamenteler niveau nadenken. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe kunnen we de kernen van het christelijk geloof zo verwoorden dat mensen met ASS zo min mogelijk belemmerd worden door hun persoonskenmerken in hun begrip van de boodschap? Hoe kunnen we op deze manier van spreken, en dus niet het evangelie zelf, aanpassen? Dat laatste ligt in lijn met Calvijns accommodatiegedachte, dat God zich in zijn openbaring aanpast aan het begripsvermogen van mensen. Mensen met autisme hebben veelal een eigen logica, vaak gericht op functionaliteit. Ze plussen en minnen. Begrippen als erfzonde en uitverkiezing kunnen daardoor als oneerlijk worden ervaren. Andere geloofskernen slaan beter aan, bijvoorbeeld begrippen die aansluiten bij hun sterke rechtvaardigheidsgevoel en hang naar betrouwbaarheid. Verzoening door voldoening is een sluitende redenering die past bij het denken van iemand met ASS. Ook de zogenoemde forensische rechtvaardiging, ondanks je zonden en beperkingen spreekt God een positief oordeel over je uit, niet vanwege je eigen inspanning, maar door Jezus' werk, is een kern waar iemand met ASS mee uit de voeten kan. Dat geldt ook voor het verbond. Als het verbond verwoord wordt als een kader met regels en afspraken dat structuur biedt. Deze Bijbelse notities zouden in de omgang met en het onderwijs aan mensen met ASS meer benadrukt kunnen worden. Taal. Een belangrijke vraag binnen de gemeente is: hoe kunnen we als gemeente van Christus mensen met ASS recht doen? Hoe zien we iemand met ASS niet als een probleem, maar als iemand die iets te bieden heeft? Op dit punt kan nog wel een slag gemaakt worden in de kerk. Gemeenteleden met ASS zullen zich bijvoorbeeld meer begrepen voelen als er voor hen aanpassingen gedaan worden. Denk daarbij aan het gemakkelijker maken van de kerkgang, bijvoorbeeld door een vaste plek voor hen te regelen, met de mogelijkheid om even uit de dienst te gaan als de prikkels te veel worden. Denk ook aan het aanstellen van een aanspreekpersoon voor vragen, die gemeenteleden met ASS ook voorbereidt op wijzigingen in de liturgie. Aanpassingen voor hen in plaats van door hen doorbreken wellicht de eenzaamheid en de druk die mensen met ASS binnen de kerk kunnen ervaren. Taal in de kerk is een gebied waarop voor de prediking en de catechese iets te winnen valt. Deelnemers aan een onderzoek over autisme in de kerk gaven aan behoefte te hebben aan duidelijke, concrete taal. Zou het mogelijk zijn om abstracte begrippen anders te formuleren, zodat mensen met ASS zich er een beeld bij kunnen vormen en God dichterbij komt? Kunnen we moeilijke begrippen soms even parkeren en beter bruikbare kernen uit het christelijk belijden inzetten? Is er in dat kader ook een alternatieve formulering te vinden voor wat het geloof in de kern is? Een definitie die aansluit bij de belevingswereld van mensen met ASS, zodat zij op grond van bijvoorbeeld een sluitende redenering kunnen concluderen dat God liefde is? Nieuwe woorden en anders omschreven begrippen kunnen behulpzaam zijn voor mensen met ASS. Beelddragers. De gemeente is het lichaam van Christus. Iedereen heeft daarin een plaats. Inclusief gemeente zijn vraagt om een gesprek waarin mensen met en zonder autisme elkaar ontmoeten en verder denken over genoemde thema's. Want de gemeente is geroepen om niet alleen te dealen met mensen met ASS, maar hun als beelddragers van God en onderdeel van het gebroken lichaam van Christus principieel recht te doen. God komt ons allen in liefde tegemoet. Zouden we elkaar dan ook niet tegemoet komen, zodat ook mensen als Sanne meer van Gods liefde begrijpen, zich minder eenzaam voelen en de gemeente met hun sterke kanten kunnen aanvullen? Praktische tips. Ga als predikant of ouderling in gesprek met iemand met ASS om te kijken wat voor hem of haar knelpunten zijn. Wees bereid om aanpassingen te doen in de communicatie en de organisatie binnen de gemeente om iemand met ASS tegemoet te komen. Bied zekerheid vanuit het woord van God. Zo is onze God. Dit zegt Hij zelf in de Bijbel en Hij verandert nooit. Hij doet altijd wat Hij zegt. Breng dit woord dichtbij door in de communicatie rekening te houden met de beperkingen die eigen zijn aan ASS. Sluit in de prediking en de catechese aan bij kernen waar iemand met ASS mee uit de voeten kan en omschrijf abstracte begrippen zo mogelijk anders. Speel niet altijd op relatie, maar ook op logica. Bied als medegemeentelid zekerheid door duidelijk te zijn in je communicatie. Zeg bijvoorbeeld niet, je kunt altijd bij me langskomen, maar vind je het leuk om dinsdagavond om 8 uur bij mij koffie te komen drinken? Geef niet op wanneer het contact voornamelijk een richtingsverkeer is. Bied zekerheid door structuur in de kerkdiensten en de kerkelijke activiteiten. Schrijf vooraf op wat er precies gaat gebeuren en in welke volgorde. Wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe. Bereid iemand voor bij veranderingen in de liturgie. Bied ruimte aan de mogelijkheden en sterke kanten van mensen met ASS. Laat merken dat je hen als persoon accepteert en dat zij er mogen zijn. Ga na welke taken bij hen passen en betrek hen bij de gemeente. Bied steun aan gezinnen, bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden aan een vrouw die getrouwd is met een man die autisme heeft of een kind met PDD-NOS regelmatig een middeltje te spelen vragen, zodat het thuisfront ontlast wordt. Artikel 5, thema interview. Ga iemand met autisme niet pamperen. Door Gerry Bos Kaptein. Ze is kerkelijk werker in de NGK en GKV, student theologie aan de TU Kampen en journalist. Helene en Kees van Dorsten over autisme beleven en begeleiden. Iemand met Asperger kan daar veel meer last van hebben dan iemand met klassiek autisme, want het etiketje zegt niet zoveel over hoe iemand als autist is. Het is een van de eerste inzichten die Helene en Kees van Dorsten, begeleiders van mensen met autisme en hun families, me op het hart binden. Kennelijk zijn er veel misverstanden uit de weg te ruimen. Ze vertellen er uit eigen ervaring over. Goed, het soort autisme is dus niet zo van belang. Veel meer de mate waarin iemand er last van heeft. Kees en Helene van Dorsten kunnen het weten, want zij hebben hun werk gemaakt van het begeleiden van mensen met autisme en hun naasten, onder de naam Authentiek. De door hen zelf ontwikkelde aanpak hebben ze bridging genoemd. Hun doel is een brug te slaan tussen de autist met zijn eigen informatieverwerking en de wereld om hem heen, de externe context. Want iemand met autisme krijgt alleen grip op wat er om hem heen gebeurt als er een vertaling van buiten naar binnen plaatsvindt en omgekeerd, zegt Kees. Ik voel me geen onbekende op dit terrein, omdat ik in mijn gemeente al jaren meeleef met een gespreksgroep van moeders met kinderen die een of ander etiketje uit het autisme-spectrum opgeplakt hebben gekregen. Deze moeders ervaren veel pijn, miskenning en strijd in hun leven, juist ook door onbegrip binnen de gemeente en op school. De vaders blijken veel minder behoefte aan dit soort gesprekken te hebben. Ook zijn zij, dat ontdekken sommige moeders in de loop van de tijd, vaak zelf behept met iets uit het autisme-spectrum, want het is erfelijk en het komt meest voor in de mannelijke lijn. De moeders noemen zichzelf al gekscherend Barba-mama's, omdat zij zich in veel bochten moeten wringen rond man en kroost. Dat herkent Helene. Ook onze kinderen werden in de kerk en op school niet altijd met open armen ontvangen. Op de jeugdvereniging of bij de catechisatie konden ze het niet altijd volgen. Soms werden ze gepest of waren kinderen blij als een van hen zich afmeldde. Kinderen zijn onderling keihard voor elkaar. Het is zo nodig dat kinderen en volwassenen in de kerk leren om elkaar te nemen zoals ze zijn. Stofje. Dat Kees en Helene samen hun werkende leven besteden aan het begeleiden van autisten is voortgekomen uit hun eigen gezin. Hun 4 kinderen hebben autisme. En ik ook, zegt vader Kees met een goedmoedige glimlach. Mijn blik gaat naar Helene. Hoe is dit voor haar? Ze lacht. Nou, het heeft voor- en nadelen. Kees is trouw en duidelijk, dat is fijn. Maar hij kan heel erg in dingen blijven hangen. Hij is bijvoorbeeld bijna niet achter zijn pc vandaan te krijgen als hij in een probleem verdiept is. En als hij dan vastloopt, zijn de frustraties erg groot. Dan hoor ik veel gegrom en gemopper. Kees beaamt dat het voor hem extra moeilijk is om de knop om te zetten en prioriteiten te stellen. Hij legt uit dat dit komt door een tekort aan een stofje in zijn hersenen, dat zijn frustratie en boosheid kan afremmen. Maar hoe zit het met je gevoelens, vraag ik, want veel mensen denken dat autisten minder emoties hebben. Dat klopt dus niet, zegt Kees. Autisten zijn gewoon mensen en hebben ook emoties. Ze hebben net zoveel liefde en gevoel als andere mensen, maar ze gaan er anders mee om. Of je een relatie kunt hebben hangt af van hoe flexibel en open je bent en in welke mate je autisme hebt. Er zijn mensen die zich zo moeilijk in een ander kunnen inleven dat het niet mogelijk is een relatie te onderhouden. Ziekbed. Mijn gevoelens werken heel anders dan die van Helene, vertelt Kees. Ik heb er 20 jaar over gedaan om uit te puzzelen wat het verschil was en hoe ik me kon invoelen in een ander. Ik was vroeger computerprogrammeur. Daarvan heb ik geleerd probleemanalyses te maken. Op net zo'n manier heb ik uitgepuzzeld hoe verwerking bij mensen werkt, en dan vooral bij mij als autist. Het belangrijkste verschil bij emoties voelen en verwerken is dat het tempo anders is bij mij dan bij Helene en andere niet-autisten. Bij een autist zal het invoelen in een ander nooit een automatisme worden. De enige manier is aanleren langs de weg van je verstand. Als iets bij mij pijn doet, moet ik bedenken dat dit bij de ander ook wel zo zal zijn. Zelf heeft Kees er weinig last van dat hij autist is. Het is voor hem bijvoorbeeld niet moeilijk om feiten te accepteren zoals ze zijn. Mijn vader is na een ziekbed overleden. Toen hij nog levende, was ik vol verdriet, omdat hij stervende was. Toen hij overleed, was het verdriet in één keer weg, helemaal over. Ik kom nooit meer bij zijn graf. Ik heb er niets te zoeken. Mijn vader zit in mijn hoofd. Maar toen ik nog verdriet had, was ik net zo kwetsbaar als iedereen met verdriet en deed het net zoveel pijn. Helene is er na meer dan 30 jaar huwelijk aan gewend dat dit zo gaat bij Kees. Maar ik vind het soms wel lastig dat hij niet kan begrijpen dat ik veel langer verdrietig blijf. Dan kan hij ongeduldig vragen of het nou nog niet klaar is. Het is en blijft voor haar een moeilijk punt als haar gevoelens wel begrepen, maar niet gedeeld worden. Ik leer het accepteren. En als ik echt even iemand nodig heb, zoek ik wel een vriendin op. Kees, ja, ik snap die langdurige gevoelens niet. Daar sta ik aan een grens. Muren. Beiden moeten er niet aan denken om hierom hun huwelijk te verbreken. Helene, je moet blijven communiceren. Natuurlijk, niet elke autist is gelijk en het kan in sommige huwelijken te moeilijk worden, als de ander zich niet kan beheersen in zijn drift bijvoorbeeld, of altijd manipuleert. We hebben samen veel geduld nodig, maar we geloven dat God ons bij elkaar heeft geplaatst en dan is er een weg. We moeten wel allebei water bij de wijn doen, maar we zijn ervan overtuigd dat God ons samen een weg geeft. Kees, ik blijf bedenken hoe ik in mijn hoofd dingen verwerk. Ik ben kwetsbaar geweest in mijn jeugd. Ik begreep de wereld niet en andersom. Daarom heb ik muren om me heen gebouwd. Toen ik getrouwd was, moest ik leren dat ik die muren kon neerhalen. Daar heb ik veel tijd voor nodig gehad. Ik moest leren hoe alles werkt bij iemand zonder autisme. Helene, toen de psychiater de diagnose autisme gaf, zei hij tegen mij: u moet er maar mee leren leven. Kees wilde zich niet bij de moeite neerleggen en besloot verder te knokken. Anderen komen na een diagnose soms in een negatief proces terecht. Dan gaat het met de relatie ook de verkeerde kant op, zeggen Kees en Helene. Maar als je gelooft dat God je weg leidt, maakt dat je sterk genoeg om het aan te kunnen. Signaal. De kinderen van Dorsten zijn inmiddels volwassen. Helene, ze hebben altijd wel vrienden gehad op school en in de kerk. De een kon gewoon meedraaien in de groep, de ander had apart catechisatie nodig. Naar de kerk gaan lukt ook nu niet elk kind, maar de vereniging neemt hen gelukkig wel op. Ze zou wel graag zien dat mensen in de kerk elkaar beter leren nemen zoals ze zijn. Niet alleen mensen met autisme zijn afwijkend. Elk mens heeft een gebruiksaanwijzing. Daarom moeten we in de liefde en aanvaarding met elkaar leren omgaan, juist als geloofsgemeenschap. Hoe betrek je mensen met autisme het best bij de gemeente? Helene, niet per definitie met aangepaste of laagdrempelige diensten. Onze jongens vonden dat uitermate vervelend en zaten niet te wachten op al die poespas. Geef hun maar een gewone, voorspelbare kerkdienst. Maar verduidelijk meer. Hun informatieverwerking loopt anders. Elke verandering kost veel energie. Kees heeft ook een tip. Vind iemand die alleen zit in de kerkbank niet te snel eenzaam. Een autist kan die ruimte om zich heen juist prettig vinden. Vraag gewoon of hij of zij het fijn vindt om alleen te zitten. Wat bij de een werkt, gaat bij de ander niet op. Dat is net als met andere mensen. Kees vertelt dat een autist bij onduidelijkheid signalen gaat uitzenden. Bijvoorbeeld de handen voor de oren doen, wiebelen of geluid maken. Dit kan al gebeuren als de volgorde van de liturgie verandert. Als je dit signaal herkent, kun je iemand soms helpen met uitleg over wat er gebeurt en waarom het gebeurt. En ga iemand met autisme niet pamperen, maar blijf hem op zijn eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Blijf een autist dus altijd ook stimuleren om relaties te leggen met andere mensen. Dat kan bij sommigen heel lang duren, maar je moet het blijven aanbieden en proberen. Vraag bijvoorbeeld aan iemand of hij of zij meegaat naar de jeugdvereniging of een andere kerkactiviteit. Het lastige is dat nee niet altijd echt nee betekent. Wederkerigheid in de relatie is altijd problematisch, maar elk stapje vooruit is belangrijk. High five. Helene vindt dat er vooral in de preken nog wel winst te boeken is. In een preek komen vaak abstracte begrippen voor. Het zou goed zijn die voor autisten te verklaren. Jezus is de weg, de waarheid en het leven is heel abstract. En wat betekent liefde? Dat heeft uitleg nodig in de zin van betrouwbaar zijn, voor elkaar zorgen en respect hebben. Zoek dus woorden waarbij een autist een beeld heeft. Ik vraag of er misschien een woordenlijst bestaat met eenduidige omschrijvingen, of dat die gemaakt kan worden. Dan kan een dominee zijn preek checken voordat hij hem houdt. Die lijst is er niet, zeggen Helene en Kees, maar dat zou wel een idee zijn. In het algemeen geldt dat je voor een autist plaatjes moet maken of zelfs echt moet tekenen hoe de Bijbel in elkaar zit. Kees geeft zelf catechisatie en vertelt enthousiast hoe hij de lijnen in de Bijbel duidelijk weet te maken voor de catechisanten. Hij benadrukt nog eens dat helder en duidelijk zijn erg belangrijk is. Autisten zijn vaak best onzeker, doordat zij anders zijn dan anderen. Daarom geven wij in onze hulp aan gezinnen altijd veel aandacht aan positieve bevestiging. Een kind van 5 dat een opdracht goed heeft uitgevoerd, geef ik een heel overdreven high five. Dat is belangrijk, want er is veel te leren en dat proces moet je belonen. Het kan zijn dat het leertempo heel laag ligt, maar elke stap vooruit is er één. Laat dat zien. Kees en Helene hebben met Gods hulp kunnen ontdekken hoe zij in hun gezin samen een weg mochten vinden, ondanks alle hindernissen. Autisme gaat nooit over en er is geen geneesmiddel voor. Maar autisme is niet uitzichtloos. Dat heeft hen geïnspireerd om authentiek op te richten, zodat ook anderen geholpen kunnen worden om met autisme te leven. Artikel 6, redactioneel. Fusie, door Ad de Boer, NGK, hoofdredacteur van Onderweg. Jij gaat naar de hel, riep ik als zesjarige op straat tegen mijn Roomse buurjongen, die ik in zijn kamer pal naast de mijne elke avond tot Maria hoorde bidden. Mijn moeder gaf me prompt een pak slaag, omdat ik dat nooit, maar dan ook nooit meer zou zeggen. Toch was de kijk op andere kerken in ons vrijgemaakte gezin niet breed ecumenisch. Mijn gereformeerde vrienden Chris en Koos mochten op zondag wel met ons mee naar de kerk, maar het omgekeerde was uitgesloten. Ik weet niet meer of mijn ouders daarbij het begrippenpaar ware en valse kerk hanteerden, maar dat de Heer ons riep naar het zaaltje in gebouw Concordia en niet naar de Salvatori of Maranatha-kerk van mijn vrienden, stond voor hen buiten twijfel. En voor mij eigenlijk ook. God heeft sindsdien het nodige veranderd in mijn kijk op de kerk. Vanaf mijn vroegste EO-jaren tot de meest recente New Wine-conferenties opende Hij in ontmoetingen met hervormde en gereformeerde broers en zussen mijn ogen voor de lengte, breedte, hoogte en diepte van de liefde van Jezus. Mijn profetie van voor 2004, dat de fusie van hervormden en gereformeerden een kleurloze kerk zou opleveren, is vals gebleken. Evangelische en confessionele krachten hebben elkaar in de PKN gevonden en hebben die, goddank, een verrassend vrijmoedig missionair elan gegeven. Toch knarst het bij mij als ik NGK'ers en GKV'ers onbekommerd hoor roepen dat we natuurlijk over een paar jaar met z'n allen in de PKN zitten. Ik vind het een prima plan om veel royaler dan tot nog toe elkaars predikanten welkom te heten op de kansel. Laten we vooral closere buren worden. Maar zolang binnen de PKN een vrijzinnig evangelie dat geen evangelie is en erkende plek heeft, is een fusie of wat daarop lijkt voor mij een paar bruggen te ver. Zolang broers en zussen uit modernistische PKN-gemeenten naar ons toevluchten, omdat de dominee ontkent dat Jezus God is en dat de Bijbel Gods woord is, zie ik weinig in een eigen GKV-NGK-plekje in het voor elk wat wils PKN-huis. En verontruste predikanten die daarheen verkassen, daar snap ik dus echt niks van. Artikel 7. Autist zijn in de kerk. Geef mij maar een preek met drie punten. Door Helene Sietsma van Loo. GKV. Ze is Neerlandicus en vertaler en redacteur van Onderweg. Portretten. In de kerk als veelkleurige gemeenschap van gelovigen hebben ook mensen met een autismespectrumstoornis, ASS, hun plek. Voor sommigen is die gemeenschap een weldaad, voor anderen iets beangstigends. Drie mensen die zelf of in hun directe omgeving met ASS te maken hebben, vertellen over geloof en kerk. Door er in de kerk minder open over te zijn, leer ik me ook beter staande te houden in minder afgeschermde omgevingen. Arjan van Luttikhuizen, 24, werkt als ZZP'er in de ICT. Hij is lid van de baptistengemeente De Haven in Wijk bij Duurstede en heeft het syndroom van Asperger, een autisme-spectrumstoornis. Het is dankzij de kerk dat ik een sociaal netwerk heb en kan genieten van ongedwongen sociaal contact. In die vertrouwde omgeving komen veel mensen die anders of gebroken zijn, maar desondanks geaccepteerd worden. Ik ben aangesloten bij een kring en die contacten zijn erg waardevol. We delen alles in vertrouwen met elkaar. Doordat de groep heel klein is, 6 personen, kom ik er echt los. Ik voel me er vertrouwd. Ik kan soms inhoudelijk echt iets bijdragen, maar ook voor de vrolijke noot zorgen. Namen onthouden is voor mij wel een ramp, en dat zal het ondanks de bekende trucjes ook altijd blijven. Door in contacten open te zijn over dat ik Asperger heb en welke moeilijkheden dat met zich meebrengt, begrijpen anderen beter hoe ze met me moeten omgaan. En ik zeg gerust tegen iemand, ik moet mijzelf dwingen om oogcontact te maken. Dus het kan soms voorkomen dat ik je lange tijd niet aankijk als we praten. Tegelijkertijd hoef je niet te pas en te onpas uit te leggen wat Asperger is. Laat mensen het maar ervaren. Door er in de kerk open over te zijn, leer ik me ook beter staande te houden in minder afgeschermde omgevingen. Waar ik veel aan heb, is het gebed. Ik krijg er kracht door, ook om bepaalde verleidingen te weerstaan. Het is voor mij ook heel bijzonder geweest hoe gemeenteleden voor me klaarstonden toen ik vanwege slapeloosheid een bepaalde therapie moest volgen. Iedere nacht, echt tot diep in de nacht, was er iemand bij me om een spelletje te doen of een wandeling te maken. Dat is me altijd bijgebleven. Doordat ik Asperger heb, zijn het gevoel en de beleving van het geloof nauwelijks aan mij besteed. Ik heb me daarbij neergelegd. En juist door het los te laten, ervaar ik soms toch iets. Ik vind het lastig om open te staan voor bredere interpretaties van teksten. Voor dingen die tussen de regels door gelezen moeten worden. Bijbelteksten zijn zoals ze zich aandienen. Ik interpreteer ze letterlijk. Met sommige preekstijlen kan ik dan ook helemaal niets. Ik zou wel willen dat predikanten dichter bij de Bijbeltekst zouden blijven en er steeds weer naar teruggrijpen als ze die aan het uitleggen zijn. Een PowerPoint-presentatie is voor mij als visuele ondersteuning bij de preek ontzettend belangrijk. Als hij tenminste niet alleen maar voor een paar steekwoorden wordt gebruikt. Structuur aanbrengen in mijn geloofsleven is iets wat ik moeilijk vind. Ik besteed al zoveel tijd en moeite aan het structureren van mijn gedachten en werk dat daar weinig mentale capaciteit meer voor over is. Op momenten dat het goed met me gaat, heb ik best moeite met bidden en Bijbellezen. Ik heb dan soms het idee dat ik wel op eigen kracht overeind blijf en zonder de structuur van het geloof kan. Ik vraag me trouwens ook af of dat niet een beetje vreemd is, gestructureerd geloven. Geloof is toch een relatie? Tijdens de kerkdienst helpt het mij enorm om een praktische taak te hebben. Ik ben lid van het Beamteam. Als ik aan de beurt ben, kan ik de hele tijd mijn aandacht bij de dienst houden. Een vrouw van rond de 60 vertelt haar verhaal liever anoniem. Ze is jarenlang getrouwd geweest met een man die autistisch is. Uit eigen ervaring en uit contacten met anderen is ze goed bekend met de gevolgen van autisme voor een relatie. Sommige mensen met autisme merken niet dat ze anders zijn dan anderen. Voor hen is het gewoon. Anderen hebben last van harde geluiden of van wiebelende mensen, sensorische dingen dus. Bepaalde praktische, goed afgebakende taken, zoals het bedienen van de beamer, kon mijn man uitstekend uitvoeren. Maar als hem gevraagd werd om mensen te bezoeken, liet hij dat aan mij over. Want jij bent overdag vaker thuis, zei hij dan. Zijn houding wat het geloof betreft is, geloven is gewoon accepteren wat er in de Bijbel staat. Zelf heeft hij nergens last van, maar zijn omgeving heeft wel last van hem, als hij in een gesprek maar wat voor zich uit zit te staren. In de kerk gaat het in de persoonlijke omgang vaak over gevoelens. Maar iemand die ziek is of een familielid verloren heeft persoonlijk benaderen, dat is voor iemand met autisme vaak erg moeilijk. Afzijdigheid wordt niet gewaardeerd, maar te frequent of rechtstreeks vragen naar persoonlijke omstandigheden ook niet. Ik had destijds als partner graag wat meer kennis van en begrip voor onze specifieke situatie gehad. Elk gezin met autisme is anders. Maar één ding is overal gelijk. Er is geen wederkerigheid. Voor een volwassene met autisme is het moeilijk om de verantwoordelijkheden te dragen die deelname aan het maatschappelijke en kerkelijke leven met zich meebrengen. Dat leidt tot spanningen en die spanningen wil de persoon met autisme nu juist graag reduceren. Iemand met autisme kan als lid van een kerkelijke gemeente soms best aardig functioneren op een koor of een bijbelkring. Maar als een ander te dichtbij komt, weet hij of zij zich geen raad. Ik vond het moeilijk dat mijn man destijds aan anderen wel vroeg hoe het met hen ging, maar bijvoorbeeld niet zijn eigen broer opbelde om te horen hoe een onderzoek bij de dokter was verlopen. Helene Reinders, 33, werkt bij een schoonmaakbedrijf. Ze heeft autisme en is lid van een hersteld hervormde gemeente. Hoewel het per predikant kan verschillen, merk ik tijdens de preek vaak dat ik autisme heb. Ik hoor bijvoorbeeld een zin die ergens over gaat en waar dan voorbeelden bij gegeven worden. Ik zie dat verband niet. Het zijn voor mij allemaal losse stukjes. Ik dwaal vervolgens af en hoor niets meer van de preek. Dat is een soort zelfbescherming, anders word ik heel moe in mijn hoofd. Ik weet nog dat de dominee een keer dankte voor iemand die uit het ziekenhuis ontslagen was. En toen dacht ik, hoe kun je nou danken voor ontslag? Ik bracht dat in verband met werk. Als kind snapte ik ook niets van een nieuw hart krijgen. Hoe moest mijn oude hart er dan uit? Ik heb weinig aansluiting in de kerk. Ik ben gauw bang dat mensen me niet begrijpen en me weer alleen laten. Ik voel me niet zo gauw veilig bij iemand. Ook weet ik in de omgang met mensen niet goed wat er van mij verwacht wordt. En dan ben ik bang dat ik iets verkeerd doe. Als er in het kerkblad bijvoorbeeld staat dat iemand ziek is, dan kun je die persoon misschien een kaartje sturen of hem even opbellen. Ik vergeet dat vaak omdat mijn hoofd zo vol zit. Ik denk dan heel gauw, wat zullen de mensen wel van me denken? Terwijl van de 500 mensen in de gemeente misschien maar 2 mensen er iets van vinden. Het helpt mij als ik voor in de kerk zit. Dan kan ik de dominee ontspannen aankijken. Ook heb ik er veel aan als de preek goed gestructureerd is, als er een duidelijke uitleg is zonder uitstapjes. Geef mij maar een preek met een thema en 3 punten. Ook zou ik wat hebben aan een pauze tijdens de preek, bijvoorbeeld om een lied te zingen of een snoepje te nemen. Ik vind het belangrijk dat het in de kerk, in de preek en in het gebed niet alleen over verlossing, maar ook over bekering gaat. Ik ben altijd bezig met de dingen in het hier en nu, terwijl het met het oog op de eeuwigheid zeker zo belangrijk is om bezig te zijn met het Koninkrijk van God. Mensen kunnen er rekening mee houden dat ik autisme heb door niet te oordelen of er de spot mee te drijven en door het woord niet als scheldwoord te gebruiken. Wees duidelijk en benader mij rustig. Geduld is belangrijk. Ik kan er niet tegen als mensen boos op me worden. Daar word ik bang van. Artikel 8, nieuws. Amerikaanse kerken wijzen homorelaties af. 2 Noord-Amerikaanse kerken met Nederlandse wortels hebben zich recent afwijzend uitgesproken over homoseksuele relaties. De synode van de Reformed Church of America, RCA, een zusterkerk van de PKN, droeg de kerkenraden op erop toe te zien dat in hun gemeente alleen huwelijken tussen een man en een vrouw worden bevestigd. Daarmee wordt een kerkelijk homohuwelijk uitgesloten. De RCA is diep verdeeld over de ruimte voor homoseksuele relaties en het lijkt niet waarschijnlijk dat het doorhakken van deze knoop daaraan een einde zal maken. In diezelfde week handhaafde de synode van de Christian Reformed Church, CRC, in Noord-Amerika, een zusterkerk van de NGK, zijn eerdere nee tegen homoseksuele relaties. Het meerderheidsrapport van een studiecommissie dat voorzichtig openingen zocht in het uit 1973 daterende CRC-standpunt, kreeg op de synode onvoldoende steun. In plaats daarvan koos de synode met 110 tegen 71 stemmen voor het minderheidsrapport van de commissie. Daarin wordt uitgesproken dat homoseksuele relaties bij kerkleden zondig en tuchtwaardig zijn en dat elke betrokkenheid van ambtsdragers bij een burgerlijk en kerkelijk homohuwelijk uitgesloten is. Hiermee is de kous niet af. In de RCA wil de synode een kerkbreed gesprek op gang brengen over een gereformeerd verstaan van de aard, het gezag en de interpretatie van de Bijbel. De CRC-synode besloot tot een nieuwe studiecommissie over een Bijbelse visie op menselijke seksualiteit en gender. De bron en oase, één gemeente met twee kernen. De CGK-NGK-gemeente De Bron in Amsterdam-Tuinsteden Zuidwest en de multiculturele zendingsgemeente Oase voor Nieuw-West worden per 1 september twee gemeentekernen onder één kerkenraad, elk met een eigen identiteit. De Bron en Oase worden geleid door een eigen kernteam, bestaande uit ambtsdragers en niet-ambtsdragers. Samen vormen deze kernteams de Kerkenraad Plus, die verantwoordelijk is voor de gehele gemeente. De Bron telt 140 grotendeels oudere leden. Oase startte ruim 5 jaar geleden met 5 jonge mensen die zich inzetten voor missionair werk in Geuzenveld en Slotermeer. Sindsdien zijn er tientallen mensen tot geloof gekomen en trekken de zondagse bijeenkomsten ruim 100 deelnemers. Komen en gaan. Verbonden aan de GKV Ede-Zuid, U van der Meer, GKV Tiel. Aangenomen naar de NGK Zeist met een bijzondere opdracht voor geestelijke verzorging in zorginstellingen, M. Janssens, die tot voor kort verbonden was aan de NGK Utrecht. Artikel 9 Bijbelstudie. Zingen en profeteren. Door Erik de Boer, GKV. Hij is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de TU in Kampen. De dochters van Filippus. Het is alsof Lucas met zijn reisgenoot op bezoek in Caesarea gauw een foto heeft genomen van het gezin waar ze te gast zijn. Het gastgezin is dat van Filippus, de diaken en evangelist, Handelingen 6 en 8. De foto is afgedrukt als vers 9 in Handelingen 21. Hij had 4 ongetrouwde dochters die de gave van de profetie bezaten. Laten we hem eens wat nader bekijken. Onze aandacht trekt niet dat ze nog ongetrouwd zijn, maar vooral dat zij profeteerden. Zo'n vers rammelt aan de kerkdeur waar de kansel voor vrouwen niet toegankelijk is. Het is een bijbeltekst die in verlegenheid brengt of enthousiast maakt. Recent las ik in een boek over vrouw en ambt: de dochters van Filippus kunnen zonder aarzeling profetessen genoemd worden. En als een ander dat zegt, dan denk ik: wacht even, in het Grieks van Handelingen 21 vers 9 staat niet profetes, de vrouwelijke vorm van het mannelijke profetes, maar een voltooid deelwoord. Ze waren profeterende. Goed, als de 4 meiden van Filippus dat feitelijk deden, profeteren, mogen we hen dan toch profetessen noemen? Tamboerijn. Misschien helpt het vergelijken van schrift met schrift ons om te snappen wat dat profeteren kan inhouden. Ik blader terug in de schrift naar het eerste optreden van een profetes, de profetes Mirjam, Exodus 15 vers 20. Mozes dicht een lied en zingt het voor. Het volk viert dat de Heer de Rietzee gebruikt heeft om een weg voor hen vrij te maken en de vijand uit te schakelen. De profetes Mirjam pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. Mirjam zingt het refrein en gaat de vrouwen voor in zang en dans. Juist dan krijgt ze de titel profetes. Blijkbaar geeft de Heer ook door haar leiding. Numeri 12 vers 2, Micha 6 vers 4. Muzikaliteit kan dienen om voorop te gaan in het prijzen van Gods naam. Ik zeg niet dat het profetes zijn samenviel met het voorgaan in zang en dans. Wel dat voorgaan in lofzang op voldoende niveau staat om profeteren te mogen heten. Ziener. In Gods omgang met zijn volk hebben muziek en profetie veel met elkaar te maken. Als de geest van de Heer de jonge Saul gaat vervullen, komt deze een stoet profeten tegen die in vervoering van de offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren. 1 Koningen 10 vers 5. Dat is het teken dat ook Saul door de geest gegrepen gaat worden. En zo gebeurt het. Op die manier maakt God een ander mens van hem. Tot hij zo ver van God is weggedwaald dat zelfs David, spelend op zijn muziekinstrument, de lier, de boze geest niet meer op afstand kan houden. Een ander voorbeeld. De profeet Elisa is op een bepaald moment bereid als ziener te fungeren. Tegen heug en meug, maar blijkbaar moet hij iets zeggen. Dat biedt ons een glimp van hoe dat werkt. Je klaarmaken om een profetie te ontvangen. Hij laat een lierspeler komen en terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer. 2 Koningen 3, vers 15. De geest gebruikt de gave van muziek om de geest van een mens open te maken om goddelijk inzicht te ontvangen. Dochters, lofprijzing en muziek raken elkaar, ook in de christelijke gemeente. Als Lucas bericht dat Paulus bij Filippus in Caesarea logeert, meldt hij speciaal, hij had 4 ongetrouwde dochters die de gave van de profetie bezaten. Handelingen 21, vers 9. Legt de geest hier een lijntje naar Mirjam, de profetes van wie ook geen huwelijk gemeld is? Vast. Maar vooral ligt er een lijn naar de uitstorting van de geest. Die maakt dat jullie zonen en dochters profeteren. Handelingen 2, vers 17. Daarom benoemt Lucas de profeterende vrouwen ook in hun relatie tot vader Filippus. Deze had 4 dochters die profeteerden. Hij legt hier een hechtdraadje tussen de foto van dit fraaie gezin en de Pinksterprofetie. Nu begrijp ik ook waarom Lucas geen ambtstitel gebruikt, maar een werkwoordsvorm, om aan de letterlijke belofte te herinneren. Het onderschrift bij de gezinsfoto dringt zich op. Vervulling van de Pinksterprofetie in Caesarea, of de werkelijkheid van Pinksteren voorbij Jeruzalem. Rockband. Nu de koppeling met Mirjam, de profetes die feitelijk voorging in zang en dans. Is het mogelijk dat het actieve profeteren van Filippus meiden de vorm had van zingend optreden? Dat een Israëliet bij een profeterende vrouw vooral aan zingen dacht? Dan zie ik in Caesarea, een havenplaats aan de kust van Israël, met internationaal verkeer, een vocaal kwartet. Stel je voor, een Reli rockband van 4 meiden, misschien wel Hamamelech geheten. King, vast niet Queen, naar Koning Jezus. 4 jonge vrouwen op tournee door Galilea, Samaria, Judea en Klein-Azië. Hun manager is Filippus, fulltime vader en in zijn vrije tijd evangelist. De man reisde tenslotte kriskras door het land. 1 van hun nummers zou nu kunnen zijn He Will Rock You en We Are The Champions. Misschien organiseerde Filippus wel Kol Yisrael, The Voice, om jonge Messias beleidende Joden uit te dagen hun talent te tonen. Muziek is een gave van de Schepper. De tekst een inspiratie van de geest. De inhoud verkondigt Jezus als koning. Is dat genoeg om profetie te mogen heten? Maagdelijkheid. Lucas gebruikt de ambtstitel niet voor Filippus meiden, maar hij kende die wel. Wat hij in Exodus 15 van Mirjam las, paste hij in de geboortegeschiedenis van koning Jezus toe op Anna. Er was daar ook een profetes, Anna. Zij was vanaf haar maagdelijkheid een paar jaar getrouwd geweest, maar inmiddels een mensenleven lang weduwe. Zij mag profetes heten, want zij sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Lucas 2, vers 38. Als ik voortaan in 1 Korintiërs 11 lees over vrouwen die in de samenkomst bidden en profeteren, ook hier als werkwoordsvorm, denk ik eerder aan lofprijzend zingen dan aan preken. En zeg ik minder gemakkelijk dat dit de zogenaamde zwijgteksten dus tegenspreekt. Profeteren kan ook vandaag zo, met de instrumentale mogelijkheden van nu, door gaven van jonge vrouwen en mannen met sterke teksten, meeslepende melodieën, in de kerk, in de stad. Er zitten zulke gezinnen in de samenkomst. Een vader, leeft de moeder niet meer? met 4 volwassen dochters thuis, die nog niet voor een eigen relatie gaan, maar die helemaal gaan voor koning Jezus. Ook dat is maagdelijkheid. Met huid en haar hun Heer dienen. Met gaven van hun Schepper, vooruitgebrand door de Geest. Artikel 10, woordzoeker. Stenen van herinnering. Door Karel Smouter. Hij is predikant van de NGK Wageningen. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan. Jozua richtte daar de 12 stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. Jozua 4, vers 9 en 20. In de oudheid maakte de Griek Antipater van Sidon een lijst van 7 wereldwonderen. Van die lijst is alleen de piramide van Cheops nog over. De andere 6 zijn verloren gegaan. Zoals de kolossus van Rhodos, die is waarschijnlijk onder water verdwenen. Jammer, die zien we nooit meer terug. De Oostenrijkse kunstenaar Andreas Franke denkt daar anders over. Hij heeft een galerie geopend op een gezonken oorlogsschip, 27 meter onder water. Zo wil hij het verleden en het heden met elkaar verbinden. Het gezonken oorlogsschip verwijst naar oorlog, dood en verval. De kunst is juist levendig, mooi en gracieus. Om nooit het leven te vergeten dat kapot ging in de oorlog. TheSinkingWorld.com. Gedenkteken. Als Israël de Jordaan overtrekt om Kanaan in bezit te nemen, bouwt Jozua op het diepste punt van de drooggevallen Jordaan een gedenkteken van 12 stenen. Precies waar de priesters met de ark van het verbond stonden. Een gedenkteken op een plek waar je nooit meer kunt komen? Wat kan dat voor zin hebben? Een standbeeld of gebouw kan misschien een blijvende indruk achterlaten. Maar een rivier die opzij gaat voor een volk? Dat is pas echt een wereldwonder. De 7 wonderen van Antipater hadden diepe indruk op hem gemaakt, om hoe mooi of groot ze waren. Maar het grootste bouwwerk dat Israël wil herdenken is niet van steen. Het is hun eigen redding en bevrijding. En daarvan is deze rivier het symbool. God zelf maakt ruimte, geeft vrijheid en leven. De stenen staan er om ervoor te zorgen dat de Israëlieten nooit vergeten dat God bevrijdt en redt. De stenen op de bodem van de Jordaan verwijzen naar de bodem van de Nijl en de Rietzee. Daar had de farao hen willen laten sterven. Tot God de farao zelf met zijn legers liet verdrinken. Zouden ze er nog steeds staan, daar, op de bodem van de Jordaan? Jozua maakte niet alleen een gedenkteken van 12 stenen op de bodem van de Jordaan. Hij droeg ook 12 leiders van het volk op om elke steen uit de Jordaan mee te nemen en een gedenkteken op de oever te maken. Want ze mochten nooit vergeten wat God heeft gedaan. 2 gedenktekens. Eentje op de bodem van de rivier, waar je hem niet meer ziet, behalve door de ogen van je geschiedenis en je geloof. En 1 op het droge, op de plek waar het vrije leven begon. Een plek om altijd naar terug te kunnen keren. Voor anderen misschien een hoop stenen. Voor Israël de sleutel naar vrijheid. Vastleggen. Genezing, bemoediging, redding, visie, leiding, inspiratie. God is niet veranderd. Ook nu nog vernieuwd en bevrijdt Hij. Wat heb jij daarvan meegemaakt? Misschien zijn we te veel mensen van het woord geworden. Maar ik heb de indruk dat wij er niet goed in zijn om herinneringen vast te leggen. En toch is dat nodig. Als steun voor jezelf, voor als het later misschien moeilijk wordt. Maar vooral om dezelfde reden als Andreas Franke, om het door te vertellen aan anderen. Om nooit te vergeten wat kapot ging en om vast te houden aan het leven, mooi en gracieus. Om over na te denken. Wat God in jouw leven gedaan heeft, hoe neem je dat met je mee? Is dat alleen zichtbaar voor wie ervan weet, zoals de stenen in de Jordaan? Of nodigt het jou ook uit om er anderen over te vertellen, zoals de stenen op de oever? Joshua 4 biedt al drie manieren aan. Zelf een tastbare herinnering maken of kiezen, samen een monument maken of de ervaring beschrijven of bezingen. Artikel 11, column, missionaire verantwoordelijkheid, door Eline de Bo. Ze is schrijfster met een missionaire roeping. Gevoel voor drama kan hem niet ontzegd worden, die zoon van mij. Vol overgave declameert hij een van de liederen. O verbreker aller banden, tuchtig Adams trotse zonen in hun eigenzinnigheid. Hij is 16, houdt van taal en is meegaand, maar dit gaat zelfs hem te ver. Waarom geen muziek van de Planet Shakers of desnoods Sela, vraagt hij zich af, als ze aankondigen dat het een jeugddienst is? Ik hoef trouwens helemaal geen speciale dienst waarin iedereen opeens naar ons zit te kijken. Ging het elke week maar over mijn wereld in een taal die ik begrijp graag. Een paar dagen later zitten we aan tafel op uitnodiging van de werkgroep Jeugd. Ouders van op zondagochtend onwillige tieners staan tegenover, maar de jeugd moet toch discipline leren en de liederen van vroeger raken ons hard, gemeenteleden. Ik ervaar een déjà vu. De discussie verloopt precies zoals die rondom missionair gemeente zijn. In hoeverre zijn we bereid om de diensten toegankelijk te maken voor mensen die onze rituelen en het jargon niet kennen? Waar komt de gedachte vandaan dat de boodschap zijn inhoud zou verliezen als je deze in een begrijpelijke taal communiceert? Dat je voor jongeren en zoekers de liturgie, die onze wijze voorvaders zorgvuldig samengesteld hebben, los zou moeten laten? Als we het over missionair zijn hebben, gaat het over wat wij hebben en wat zij van buiten nog niet begrijpen. Dat is al vervreemdend genoeg. Maar het wordt extra pijnlijk als onze eigen kinderen zich bij die groep dreigen aan te sluiten. Omdat het ons niet lukt om de kerk een plek te laten zijn waar ze zich thuis gehoord en gevoed weten. Zijn de kinderen die ons toevertrouwd zijn niet onze eerste missionaire verantwoordelijkheid? Mijn missie en verlangen is dat mijn zonen en dochters Jezus aanbidden en navolgen. Het opgeven van het zingen van de oude berijming, van poëtisch verantwoorde gezangen of van de driepuntenpreek is daarvoor een klein offer. De inhoud hoeven we helemaal niets te veranderen. God en zijn geweldige evangelie blijven hetzelfde voor Adams trotse zonen van alle generaties. Artikel 12, missionair. Sleutel van het koninkrijk zijn, door Peter Wierenga. Hij is consulent bij het missionair steunpunt van de NGK. Met God samen zijn en dat met andere mensen delen, daar moeten we in onze drukke agenda's tijd voor vrijmaken, schreef ik vorige keer. Van ons als christenen vraagt het dat we contact hebben met niet-christenen en dat we dat contact ook willen zoeken en verdiepen. Maar hoeveel vriendschappelijke contacten met niet-christenen hebben we? Als het gaat om vriendschappen van christenen, dan loopt er door de kerken een soort golvende lijn die aangeeft hoeveel niet-kerkelijke en niet-christelijke contacten kerkleden in hun vriendennetwerk hebben. Het opvallende is dat die lijn eigenlijk twee leeftijdsgroepen onderscheidt. Van de mensen boven de 30 hebben maar weinigen echte vriendschappen met niet-christenen. Bij de mensen onder de 30 is dat vaak anders. 25 tot soms 50% van hun vrienden zijn andersdenkenden. Zit jij onder of boven deze denkbeeldige lijn? Kijk daarvoor niet gelijk naar je leeftijd, maar naar je vrienden en vriendinnen. Weet je wat ze denken en geloven? Zet ze maar eens op een rijtje en ga optellen. Hoeveel goede vrienden heb je? En hoeveel van hen zijn niet kerkelijk en of niet christelijk? Sleutelfiguren. Waarom is dit relevant? Omdat God onze vriendschappen wil gebruiken. Uit gesprekken met en onderzoek onder nieuwe gelovigen blijkt dat bijna driekwart van alle mensen die tot geloof komen en lid worden van een kerk dezelfde twee dingen vertellen. 1. God heeft me hem laten ontdekken of God heeft ingegrepen in mijn leven. En als hun gevraagd wordt hoe God dat heeft gedaan, dan zeggen ze in de tweede plaats door een christen in mijn nabije omgeving. Vaak noemen ze dan een vriend of vriendin, een dochter of partner. Telkens weer noemen ze de mensen die met hen spraken en die ze graag mochten. En die hen graag mochten. Deze gegevens laten volgens mij zien dat God vaak werkt via zijn mensen. Zij zijn echte sleutelfiguren. En dat betekent weer dat het goed zou zijn als wij, net als God, veel om mensen zouden geven. Bekeren. God gebruikt gelovigen als sleutels van zijn koninkrijk. Hij is de deur, hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Wij zijn deurkruk, meedoper, verbeelder van Gods waarheid, teken van wat een leven met God kan opleveren. Moeten we dus allemaal nieuwe vriendschappen met niet-christenen aangaan, met het doel om hen te bekeren? Nee. Mensen bekeren is Gods werk, niet van ons. Maar wat nu als het omgekeerde het geval is? Als je eigenlijk alleen maar christenen als vrienden hebt, dan ben je zout in een zoutvaatje. Zout, maar zonder zoutend effect. Dat wil je toch niet, ineffectief zijn? Als het zo is dat veel mensen het geloof ontdekken via christenen, en ja, dat is echt zo, en als zout pas effect krijgt als het over het eten wordt gestrooid, ja, dat werkt inderdaad zo, dan moet je misschien toch eens nadenken of je op dat ene punt niet wat meer op die 12 tot 30-jarigen zou moeten lijken, als je dat niet meer bent. Je leven meer delen met niet-gelovigen. Verdiepen. Kijk nog eens terug naar dat lijstje met je vrienden en denk even na of er andere mensen zijn die je aardig vindt en met wie je contact hebt. Als je die contacten nou eens zou kunnen verdiepen, dan doet God de rest. Nee, ik bedoel, dan doet God het werk. Dat is waar het hem om gaat. Hij maakt mensen tot leerling en tot vriend of vriendin. En daarvoor zoekt hij leerlingen met vriend of vriendinnen. Artikel 13, stimulans. Door Helene Sietsma van Loo. Over preken en Romeinen. Vorige maand verscheen van Tim Keller een belangrijk boek over preken. En rond deze tijd komt van dezelfde schrijver een bijbelstudieboek over Romeinen 1 tot 7 op de markt met bijbehorende studiehandleiding. De volledige titel van het eerstgenoemde boek luidt Preken, geloof overbrengen in een septische tijd. Het is bedoeld voor mensen die preken en theologisch getinte lezingen maken en houden en ook voor wie onderwijs geeft in de kerk, maar in de praktijk zal het vooral bruikbaar zijn voor predikanten. Keller voert in het boek een vurig pleidooi voor verklarende prediking, waarin Christus centraal staat. Juist in een tijd waarin kerken het soms moeilijk hebben en velen het christelijk geloof de rug hebben toegekeerd, bewijst de kracht van het woord zich vooral door klip en klaar verkondigd te worden, is Keller's uitgangspunt. Naast een heldere analyse van wat hij precies verstaat onder verklarende prediking, geeft hij in een uitgebreide appendix concrete aanwijzingen voor hoe je dat het beste kunt doen. Het boek bestaat uit 3 delen. In deel 1, dienstbaar aan het woord, gaat het over hoe de boodschap van het evangelie, waarin altijd Christus centraal staat, volledig tot zijn recht kan komen. Deel 2, de mensen bereiken, biedt een diepgaande analyse van de denkwereld van de geseculariseerde westerse mens, essentieel om je als prediker in je toehoorders te kunnen verplaatsen. Het veel kortere, maar niet minder belangrijke deel 3, door de kracht van de geest, gaat over hoe de Heilige Geest leidend aanwezig is in het werk van de prediker. Romeinen 1 tot 7, om te lezen, te leren, te leiden, is de derde bijdrage van de hand van Tim Keller in een serie die in Amerika onder de naam Gods Woord voor jou op de markt wordt gebracht. Uitgeverij Van Wijnen kiest er tot nu toe voor om alleen Keller's studies in vertaling uit te brengen. Eerder verschenen van zijn hand in deze reeks een Bijbelstudieboek over Galaten en één over rechters. Verlangen naar barmhartigheid. Net als duizenden anderen ontvang ik door de weeks elke morgen een korte meditatie van dominee Jos Douma, Plantagekerk GKV Zwolle, in mijn mailbox. Voor wie niet van een dagelijkse mailing houdt, zijn de meditaties ook te vinden op de website www.tijdmetjezus.nl. Elke meditatie bestaat uit een Bijbelgedeelte, een tekst die eruit wordt gelicht, een meditatie van een regel of 15, een gebed en een vraag om even over door te denken of te praten. Eind vorig jaar en begin dit jaar wijdde Douma 2 series meditaties aan het thema barmhartigheid, geïnspireerd door Paus Franciscus, die 2016 uitriep tot het jaar van de barmhartigheid. De eerste serie ging over barmhartigheid als eigenschap van God en mensen, de tweede over de 14 werken van barmhartigheid. En Douma schrijft: met barmhartigheid, tederheid, genade, liefde en ontferming zijn we bij de kern van het christelijk geloof. Hier klopt het hart van de Vader. Hier zien we het gelaat van Jezus Christus. De meditaties over barmhartigheid zijn nu gebundeld en verschijnen een deze dagen bij uitgeverij Kok onder de titel Leven voor de ander, verlangen naar barmhartigheid. Bijzonder. De reeks follow-up van Buiten en Schipperheijn biedt een complete leeromgeving voor catechisatie en kerkelijk jeugdwerk. www.followup.nu. Daarbinnen verschijnt de serie Bijzonder, gericht op mensen met een lichte verstandelijke beperking. Recent kwam in deze serie een nieuw deel uit. Goed bezig. Eerder verschenen al delen over het leven van Jezus en over belijdenis doen. Behalve een boek bevat de uitgave ook overzichtskaarten voor elke les, waarop met behulp van een knijper kan worden aangegeven welk onderdeel aan de orde is. Een handige standaard om de kaart op te zetten, handleidingen voor elke bijeenkomst, fotokaartjes die helpen om het gesprek op gang te brengen en illustratiekaarten. Bijpassende filmpjes en liederen zijn te vinden op www.opkijken.nl onder de knop Mensen met een beperking. Elke deelnemer krijgt zijn eigen doos met een boekje, knijper, kaarten en de mogelijkheid om er creatieve verwerkingen in te bewaren. Het materiaal is toepasbaar voor verschillende niveaus en kan gebruikt worden voor een bijbelkring met een groepje, maar is ook geschikt voor 1-op-1 bijbelstudie. Mede-auteur José Corsaan vertelt op haar website www.josecorsaan.nl meer over de methode. Voor de snelle beslisser is er nog de gelegenheid om donderdag 30 juni een informatieavond bij te wonen in Putten. Man, vrouw. Het laatste woord is er nog lang niet over gezegd en geschreven. En de vraag is of dat ooit zal gebeuren. Maar liefst 2 deputaatschappen binnen de GKV zijn ermee aan het werk. En in het land worden momenteel regioavonden georganiseerd om het grondvlak bij het denkproces te betrekken. We hebben het over man, vrouw en ambt, of breder, over de positie van de vrouw in de kerk. Een onderwerp waar de GKV-synode zich volgend jaar opnieuw over zal moeten buigen. Eind mei, begin juni verschenen hierover 2 blogs op de website www.nietsnieuwsblog.nl. Theologe Janette de Jong, werkzaam bij het praktijkcentrum, schrijft op 31 mei dat iedere vrouw die zich bezint op haar roeping zich met 2 pijnpunten moet confronteren. 1. Wordt er in de kerken recht gedaan aan de gaven van vrouwen? En 2. Wat zegt de Bijbel over de plaats van de vrouw? Ze denkt dat een eenduidig antwoord onmogelijk is en roept op om ons te oefenen in eenheid, recht te doen en offers brengen. Wat mag het jou en mij kosten om samen kerk te zijn? Wat willen we daarvoor opgeven? Lauren Blijdorp, predikant te Hardenberg, gaat een week later op het onderwerp door onder de titel Vrouwen aan de voeten van Jezus. Hij is het principieel oneens met de suggestie dat vrouwen in de kerk ondergeschikt zijn aan mannen of dat de samenleving beter begrijpt wat een vrouw is dan de kerk. Wat hem betreft verzamelen de vrouwen der kerken zich nog eens rondom Jezus om bij hem hun oor te luisteren te leggen en hakken zij de knoop door. Artikel 14, jeugdwerk. Je leven delen met jongeren. Nabijheid en afstand. Door Paul Smit. Als jongerenwerkers van NGJ en Praktijkcentrum vinden we dat elke jongere in de gemeente een connectie moet hebben met iemand anders. Dat kan een oudere zijn, maar ook een leeftijdsgenoot. Waar het om gaat is dat die ander zijn leven met de jongeren wil delen. Maar hoe geef je dat vorm? En hoe ver laat je jongeren in je eigen leven toe? Je leven delen. Daarvoor is toch wel wat meer nodig dan een uur per week. En dat terwijl we nu al nauwelijks jeugdleiders kunnen vinden. Maar dit is toch wat kerk zijn is? In de kerk gaat het om de ontmoeting met God, met elkaar en met de wereld om ons heen. En daar moeten we ook de jongeren bij betrekken. Jongeren vragen niet om allerlei activiteiten. Ze vragen om mensen, ouderen en leeftijdsgenoten die oprecht in hen geïnteresseerd zijn en het geloof leven. Die samen met hen op zoek willen gaan. Kwetsbaar. Samen op zoek gaan. Dat betekent dat je geen antwoorden hoeft te geven. Wees alleen maar jezelf, in verbondenheid met God en deel dat met hen. Deel je zekerheden en je twijfels. Laat zien waar je sterk in staat, maar durf ook kwetsbaar te zijn. Wees mens. Contact leggen met jongeren in de kerk begint heel concreet met een aantal vragen aan jezelf. Zijn er jongeren in de kerk die je al kent? Weet je hun naam? Weet je wat hen bezighoudt? Ben je daar benieuwd naar? Welke mogelijkheden zie je om contact met hen te leggen en te onderhouden? Je zult merken dat het optrekken met jongeren ook je eigen leven op scherp zet. Want kun je verwoorden wat het geloof concreet voor jou betekent in je dagelijks leven? Wat maakt het geloof voor jou relevant? Hoe ga jij om met tegenslagen? Waardevol. Voordat je contact legt met jongeren is het belangrijk dat je bedenkt hoe ver je daarin wilt gaan. Dat hangt met name af van hun leeftijd. Met jongvolwassenen kun je gelijkwaardig omgaan. Bij tieners houd je meer rekening met waar zij klaar voor zijn. Het kan erg waardevol zijn om jongeren bij je thuis uit te nodigen. Laat hen met je meekijken en vertel hun over de mooie, maar ook over de minder mooie momenten in je leven. Het is aan jou om aan te voelen wat je wel en niet kunt delen. Een ruzie met je man, vriend, vrouw of vriendin is misschien te privé. Maar in het algemeen vertellen hoe je in je relaties omgaat met oneenigheden kan heel leerzaam zijn. Neem nu Kees, een gemeentelid van in de 60 die al lang catechese geeft. In de tijd dat zijn vrouw ziek werd en de situatie even spannend was, liet hij de lessen toch doorgaan. Hij deelde met de jongeren zijn angst en zijn hoop en de steun die hij van God ontving. Dit sprak de jongeren enorm aan en ze zagen dit als de meest waardevolle lessen. Je leven delen werkt ook de andere kant op. Vaak zal het zo zijn dat hoe meer jij bereid bent hen te laten delen in jouw leven, hoe meer zij bereid zullen zijn jou te laten delen in hun leven. Maar ook voor hen is het goed om te leren daarin hun grenzen te bepalen, naar jou en naar anderen. Ontmoeting. Dit artikel is bestemd voor ieder gemeentelid dat jongeren belangrijk vindt. omdat we hopen dat er voor elke jongere in elke kerk iemand gevonden wordt. Dat wil niet zeggen dat jij dat moet zijn. Maar als je de jongeren in jouw kerk belangrijk vindt, moet je je wel afvragen wat jij voor hen kunt doen. Denk aan het faciliteren van een ontmoeting. Misschien kun je ouderen en jongeren bij elkaar brengen door een maaltijd te organiseren. Op die ontmoetingen kun je vervolgens voortbouwen. Heb je een leuk gesprek met een jongere? Laat dit weten aan het jeugdteam en bied aan om er eens over door te praten. Laatst ontdekte ik dat ik werk in de buurt waar een van onze tieners woont. Dit bood me een mooie gelegenheid om een keer met haar te lunchen. Tijdens de lunch heb ik haar beter leren kennen, op een fijne, laagdrempelige manier. Wees mens, hoe meer jij bereid bent hen te laten delen in jouw leven, hoe meer zij ook bereid zullen zijn jou te laten delen in hun leven. Mediatips. In je bewuste gedachten, onbewuste overtuigingen, identiteit en zelfbeeld geef je aan anderen mee wat voor persoon jij bent. Hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer je jezelf bent. Laat je het niet merken, dan laat je je echte gezicht niet zien. Dan draag je naar anderen, is jongeren, toe een masker. De vraag is, wil je dat? We zijn vaak bang dat we niet geaccepteerd worden. De realiteit is echter dat we door het dragen van een masker juist mensen aantrekken die ook een masker dragen. Om een connectie te zijn voor jongeren moet je bij jezelf nagaan: hoe is mijn eigen relatie met Jezus Christus? Welke relatie heeft de jongere met Jezus Christus? Welke belemmeringen verstoren die relatie met Jezus Christus of het groeien ervan? Het kan veel tijd en moeite kosten om jongeren te laten zien dat je er voor hen wilt zijn. Zoek naar manieren om dat praktisch vorm te geven. Maak daarvoor ook tijd vrij in je agenda. Bezoek of organiseer activiteiten. Spreek jongeren bewust aan als je ze tegenkomt. Of laat iets van je horen bij persoonlijke gebeurtenissen, zoals verjaardagen. Ideeën om je leven te delen. Nodig een jongere uit om bij je te komen eten. Dank God voor zijn zegen en lees een stukje uit de Bijbel. Kijk samen naar een voetbalwedstrijd, The Voice of een ander programma dat jij en de jongeren toch al zouden kijken. Artikel 15. Wandelen met God. Pleiten voor schuldenaars, door Peter Strating. Hij is predikant van de Havenkerk NGK in Scheveningen. We leven in een rijk land. Tegelijk is armoede een groeiend probleem. De Havenkerk is een buurtkerk in ongeveer de armste wijk van Nederland. Dus worden ook wij met deze vaak schrijnende problematiek geconfronteerd. Het is een uitdaging voor de kerk. Want is Jezus niet gekomen om aan armen het evangelie te vertellen? Als rijke dominee in een arme buurtkerk weet ik me aangesproken door het lied van Maria, waarin zij zingt dat de Heer armen overlaat met gaven en rijken met lege handen wegstuurt. Maar hoe help je mensen die slechts een bijstandsuitkering hebben en tienduizenden euro's schuld? Zomaar geld geven volstaat niet. Veel belangrijker is het om mensen door te verwijzen naar de juiste maatschappelijke organisaties en, als ze ervoor in aanmerking komen, naar de voedselbank. Ook krijgen ze af en toe een tas met boodschappen mee. Traject. Gelukkig kennen we in ons land mooie regelingen, zoals de schuldsanering. Dat betekent dat je 3 jaar lang moet rondkomen van een paar tientjes in de week, maar daarna ben je schulden vrij. Heel wat leden van de Havenkerk hebben al zo'n traject doorlopen of zitten er middenin. Een mooie en genadige regeling. Het is mogelijk om van je schuld af te komen. Maar het is niet eenvoudig om in de regeling te komen. Er moeten formulieren worden ingevuld, de administratie moet in orde zijn en alle schuldeisers moeten akkoord gaan. Dat is een hele klus die veel mensen niet zelfstandig voor elkaar krijgen. en hulp daarbij blijkt soms moeizaam. De buurman van onze kerk heeft daar ook last van. Hij is een vriendelijke man die pro deo ons gebouw aan de buitenkant schoonhoudt. De ramen worden gewassen, het straatje geveegd. En als hij bij ons klaar is, doet hij het huis van de buren. Vroeger had hij een gezinnetje en een eigen bedrijf ergens in het oosten van het land. Tot hij opgelicht werd en psychisch helemaal ontregeld raakte. Wat het eerste kwam, weet ik niet. In elk geval rest er een schuld van 6 cijfers en woont hij nu in een klein huisje naast onze kerk. Wat wil hij graag in de schuldsanering? Maar als er over zijn financiële situatie gesproken wordt, komt ook de pijn naar boven van het verlies en het onrecht dat hem is aangedaan. Dan is het opeens geen gemakkelijke man meer. Dan schreeuwt hij dat Satan hem kapot maakt en dat hij zijn recht wil halen tot aan het Europese Hof. Vervolgens neemt een ambtenaar of hulpverlener de cliënt heel serieus, constateert dat hij zijn schulden niet accepteert en mag hij niet in de schuldsanering. Advocaat. Totdat ons advocaat zich ermee ging bemoeien. Ze is een lieve vrouw die een goedlopend advocatenkantoor had, maar door manisch-depressieve periodes alles is kwijtgeraakt, zelfs haar huis. Zelf heeft zij het hele traject van 3 jaar schuldsanering inmiddels doorlopen. Ze houdt van de Heer. Geduldig is zij naast de goede man gaan zitten en heeft ze heel het dossier in orde gemaakt. Wat in meer dan 4 jaar niet lukte, heeft zij in enkele maanden voor elkaar gekregen. Alle schulden in kaart en de hele administratie op orde. Het schuldsaneringsdossier werd aanvaard. We hebben de Heer gedankt en een klein feestje gevierd. Nog 3 jaar, dan zijn de zorgen over. Genade. Helaas, vorige week kwam het bericht dat een bank de schuldsanering niet accepteert. En dat betekent dat onze buurman zijn leven lang financiële zorgen blijft houden, terwijl de bank het geld nooit zal krijgen. Misschien moet nu de dominee in actie komen om bij de bank te pleiten voor genade en mededogen, omdat deze man vanwege zijn psychische beschadiging zijn schuld nooit betalen kan. Ook dat is, denk ik, wandelen met God. Artikel 16, kolom. Geloof begint bij jou, door Maarten Verkerk. Hij is bestuurslid van Vita Valley en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht. Lange tijd was op de radio de reclame van de Remonstrantse Broederschap te horen: geloof begint bij jou. Een knappe spot. De luisteraar voelt zich serieus genomen en wordt uitgenodigd om over een bepaald thema na te denken. Een echt eigentijds boodschap. Na de iPhone, nu ook het iGeloof. Er zit iets moois in dat iGeloof, namelijk de erkenning dat mensen verschillen. In achtergrond, in persoonlijkheid en in geloofsbeleving. Het is goed als we daar in prediking en pastoraat meer oog voor krijgen. Daarom doen preekvoorbereidingsgroepen het zo goed. Zo komen de verschillen op tafel en kan een predikant zich richten op heel de gemeente. Daarom ook is het huisbezoek er niet makkelijker op geworden. Vroeger kon je als ouderling gewoon het woord brengen. En nu moet je het toesnijden op de individuele persoon. Anders gezegd, mensen veranderen en de kerk verandert mee. So far, so good. Toch zit er iets ongemakkelijks in de slogan: geloof begint bij jou. Misschien kan ik dat het beste duidelijk maken met Genesis 1. Dit hoofdstuk leert ons, ondanks alle vragen over de uitleg van dit Bijbelgedeelte, dat heel de werkelijkheid, inclusief de mens, tot stand is gekomen door het spreken van God. Zijn spreken draagt de schepping. Zijn spreken wijst richting aan de mens. Zijn spreken vraagt om een antwoord van de mens. Met andere woorden, geloof begint bij God en niet bij de mens. God spreekt en de mens antwoordt. Heel fundamenteel. Maar daar is niet alles mee gezegd. Het mooie van het beeld van het antwoord is dat het oog heeft voor de persoon die antwoordt, voor zijn gaven, voor haar situatie. Het voorkomt dat we van iedereen hetzelfde verwachten. Het nodigt ons uit om echt aandacht te hebben voor de ander en respect te hebben voor het antwoord van die ander. Geloof begint bij God, antwoorden begint bij jou. En dat in het vertrouwen dat ons antwoord gedragen wordt door zijn geest.